We lezen vanmiddag de gelijkenis die staat opgetekend in Matteüs 18, vanaf vers 21 tot en met 35. Matteüs 18, vanaf vers 21 tot en met 35.
Toen kwam Petrus tot hem en zei: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? En Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten wilde houden. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was, 10.000 talenten. En als hij die niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem zeggende: Heer, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende: Wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoor gij dan ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leefde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben wat hij schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
We lezen samen gemeente zondag 51. Zondag 51 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt het volgende gevraagd in zondag 51. Welke is de 5e bede? Dat gebed luidt als volgt: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan is de uitleg als volgt: Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Er ligt vanmiddag gemeente voor ons niet het meest eenvoudige gebed open geslagen. Tenminste, het ligt eraan hoe je natuurlijk naar de woorden kijkt. Vergeef ons onze schulden. Dat zijn natuurlijk prachtige woorden. Woorden waarin je ook het hart van het evangelie hoort kloppen. Een ootmoedig en tegelijkertijd een vrijmoedig, eenvoudig smeken, pleiten op Gods vergevingsgezindheid. In de wetenschap, dat hoor je ook doorklinken in de uitleg van deze zondag, dat God de zonde eerder wil vergeven dan dat wij om de vergeving van die zonde ook gaan bidden. God is vergevingsgezind in zichzelf, staat al klaar, zoals die vader op de wacht stond om de zonde te willen vergeven. Van God uitgezien, gemeente, hoeven we dus niet te twijfelen aan de vraag of de Heere de zonde wil vergeven. Die twijfel probeert de Heere, zo zagen we dat vanmorgen ook, op alle mogelijke manieren uit ons leven weg te halen. Dat ligt anders natuurlijk als het gaat om wie wij zijn tegenover de Heere. Dan kan inderdaad die twijfel je wel eens afhouden van God. En hoe belangrijk, en dat zagen we trouwens ook vanmorgen, is het dan ook om te zien dat de Heilige Geest ook dat verzet en die twijfel en wankelmoedigheid weet te doorbreken. Maar ik wil vanmiddag niet met u naar die woorden luisteren, al lezend zondag 51. Eigenlijk om een aantal redenen niet. In de eerste plaats omdat de vergeving van de zonde al vrij uitvoerig eerder aan de orde is gekomen in de Heidelberger Catechismus, in zondag 21 en in zondag 23. En zeker toen de eerste keer dat het aan de orde kwam, hebben we dat ook, naar mijn idee, en dat kwam ook wel terug in het respons vanuit de gemeente, ook vrij uitvoerig uitgewerkt hoe en waarom God de zonde wil en ook kan vergeven. Ik wil vanmiddag dus met name kijken naar het tweede gedeelte van dit gebed. En ik lees die woorden nog maar een keer. De woorden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Of eigenlijk moet ik zeggen, en dan doen we misschien meer recht aan het woord van de Heer Jezus zelf. In onze vertaling staat een komma. Vergeef ons onze schulden, komma. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar de Heer Jezus zegt heel nadrukkelijk en. Vergeef ons onze schulden en wij vergeven onze schuldenaar. Het is opmerkelijk, gemeente, dat van de gebeden dit het enige gebed is waar ook heel nadrukkelijk iets achteraan komt. En dat de zaligmaker dat niet in een soort bijzin laat aantekenen, zo even tussen haakjes, maar op gelijke hoogte stelt met de woorden vergeef ons onze schulden. Dat is de eerste reden waarom ik vanmiddag met u naar deze woorden ook wil kijken, al luister het naar de Heidelberger Catechismus, maar, en dat zullen we vanmiddag dan zeker ook gaan doen, al luister het naar het woord van God zelf. Waarom? Waarom nou deze keus gemaakt? Wel, het is de eerste keer dat we de Heidelberger Catechismus doorgaan en dat geeft mij, ik zeg het wel met wat aarzeling, nog wel een stukje onbevangenheid om die woorden vanmiddag maar in alle rust uit te leggen in het midden van de gemeente. En tegelijkertijd loop ik, en dat zeg ik ook in alle bescheidenheid, lang genoeg mee om te weten dat juist op dit terrein ook heel veel verwarring is. De vergeving van de zonde van onze naast. Wanneer moet dat nou eigenlijk? En wie moet wat vergeven? En aan wie moet wat vergeven worden? En hoe doe je dat trouwens? Het zal vanmiddag dan ook gewoon een stukje uitleg zijn. En misschien ook wat minder hele concrete toepassingen. Waarom? Omdat ik ervan uitga dat juist op dit terrein de kansel zich niet leent. Om heel concreet in de toepassing in te gaan op allerlei situaties. Daar heeft de Heere gelukkig ook het middel van het pastoraat voor gegeven om daar op dat terrein maatwerk te kunnen leveren. Dat is het derde wat ik vanmiddag naar voren wil halen voordat we gaan luisteren naar het woord van God. Ik vermoed zomaar, zo lang loop ik wel met u mee, dat het bij verschillende mensen de nodige herkenning zal geven. En ik wil voordat we luisteren naar de uitleg van de schrift daar toch wel iets over zeggen. In de eerste plaats maar even heel eenvoudig deze nuchtere opmerking, gemeente, dat zowel in mijn eerste als ook in mijn tweede, als ook in uw gemeente, regelmatig conflict situaties waren. U bent wat dat betreft niet anders dan andere gemeenten. Een gemeente buiten het paradijs. Dus wanneer ik vanmiddag inga op de vergeving van onze naaste, dan hoop ik dat u van mij aanneemt, ook aan het begin van deze preek, dat ik dan niet u op het oog heb. Maar als er sprake is van herkenning, dan heeft dat te maken met de grondvraag die in alle verschillende conflict situaties boven komen, drijven. De vragen waar u mee worstelt, worstelen ook anderen mee. Het laatste wat ik wil zeggen voordat we luisteren naar zondag 51, is dat deze zondag staat in het kader van het gebed. En ik hoop dat we dat vanmiddag op en onder de kansel niet uit het oog verliezen. Het onderwijs staat allereerst in het teken van hoe leer ik bidden, ook met het oog op mijn naaste. De prediking nou vanmiddag het nodige bij u oproept. We gaan dan morgenochtend vroeg niet meteen achter een toetsenbord zitten. Maar vouw je handen. en buig voor God. En laat die mail maar even een paar dagen liggen. Je kunt er rustig over nadenken. Is de stoom er misschien wat vanaf? En leg je het eerst terug met gevouwen handen bij de Heer. En stuur daarna rustig die mail trouwens. Of neem alsjeblieft contact op met Oudering Voorthuizen. Of met ondergetekende. Maar wat ik ermee wil zeggen, gemeente, is dat dit onderwerp zich niet leent voor discussies. Maar juist voor het gebed. Het is trouwens niet niks wat wij vanmiddag gelezen hebben. Ik maak nu de stap naar het onderwerp zelf. Het is trouwens niet niks wat we vanmiddag gelezen hebben. In die gelijkenis die ouderling De Bruin ons voorlas. Laten we nog maar even die laatste woorden lezen trouwens van Matteüs 18. Als de Heer Jezus dan die gelijkenis vertelt en al luistert het naar die gelijkenis. Dan merk je al meteen, dit staat natuurlijk ver buiten de werkelijkheid. Het kan natuurlijk niet gebeuren dat iemand, om het maar even te zeggen, in de termen van vandaag een schuld kwijtgescholden raakt van meer dan 2 miljoen euro. En zodra hij dat heeft gehoord en zijn hielen gelicht heeft bij zijn schuld, als hij direct op straat een ander tegenkomt die 40 euro aan hem schuldig is en hem in de gevangenis werpt. Waarom gebruikt de Heer Jezus dat voorbeeld? Wel om duidelijk te maken de plicht om de zonde, de schuld te vergeven. En dat is natuurlijk ook een antwoord op de vraag die Petrus gesteld heeft, wat de aanleiding is voor deze gelijkenis. Hoe menigmaal moeten wij onze broeder vergeven? De Heer Jezus zegt dan aan het einde van deze gelijkenis, vers 34 en 35, ik wil dat toch nog even met u lezen. En zijn Heer, vertoornd zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben. Dus die 2 miljoen moet hij dan alsnog betalen, maar dan met de nodige pijn. Al wat hij hem schuldig was, alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Het is toch niet misgemeente wat hier staat. En dat betekent dat wanneer wij onze misdaden van onze naasten niet vergeven, God het ons ook niet zal vergeven. Al heeft iemand zijn mond vol over vergeving, over genade, over Gods liefde. Maar dit is de schrift. En je hoort daarin ook iets doorklinken van het gerecht, van het oordeel, van het staan voor een God die alles weet. Ook de uithoeken van ons hart. En die de boeken gelezen heeft. Ook uw en mijn levensboek. Tot op de punt. En de komma nauwkeurig. Het is trouwens niet alleen naar aanleiding van deze vraag van Petrus, een discipel van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus op dit onderwerp ingaat in het Matteüs-evangelie. Ik kijk toch even met u nog naar twee andere plaatsen. En ik doe dat ook in volgorde, te beginnen bij hoofdstuk 6. Maar laat dat u maar even met me mee. Hoofdstuk 6 van Matteüs. Waarin de Heer Jezus in de bergreden, je zou kunnen zeggen een van de eerste preken die de Heer Jezus heeft, waarin hij zijn leer, het koninkrijk der hemel, het koninkrijk van God uiteenzet, ontvouwt en heel uitvoerig ingaat op allerlei verschillende onderwerpen die met het koninkrijk van God te maken heeft, ook ingaat op de vraag de vergeving van schulden tegenover mijn naasten en omgekeerd. En dan zegt de zaligmaker in hoofdstuk 6, ik lees dan met even met u, en dan staat dan wat andere versie van het Onze Vader. Ik lees vanaf vers 12, er klinken nog de woorden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dan komt er een korte uitleg. Waarin de zaligmaker die woorden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, eruit ligt en het volgende daarover zegt in vers 14 en 15. Hij zegt dan, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. En zien we hier weer die onlosmakelijke band tussen de vergeving van de misdaden van mijn naast en de vergeving van mijn schulden en misdaden door God. Het een hangt met het ander samen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar, zegt de Heer Jezus in vers 15, Indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Dit is dus niet misgemeente wat hier staat. En we zeggen wel tegen elkaar, die poort is eng en die weg is smal. Het is een hele persoonlijke zaak om ook de Here te leren kennen en verzoend met God te worden. En laten we dat ook overeind houden, maar laten we ook onze naaste niet uit het oog verliezen. Wie onverzoendelijk is ten opzichte van zijn naaste, zijn of haar zonden zijn door God niet vergeven. Dat staat hier. Wie onverzoenlijk is ten opzichte van zijn naaste, zijn of haar zonden, misdaden, zijn door God niet vergeven. Bij deze twee schriftplaatsen gemeente is er iets wat opvalt. Namelijk dat de Heere Jezus deze woorden zegt vanuit het perspectief van iemand die door een ander schade heeft geleden. Of om het maar even heel eenvoudig zo te zeggen, vanuit het gezichtspunt van het slachtoffer en niet van de dader. Is dat belangrijk? Jazeker, dat is ook belangrijk om dat nu ook samen te stellen. Niet alleen als het gaat om het lezen van dit soort schriftgedeelten, maar ook om als het gaat, als u zelf in een bepaalde situatie betrokken raakt, waarin op enig moment een conflict ontstaat, of waarin dat thema vergeving aan de orde komt en iemand het ook van u afeist misschien, dat u vergeven moet, dan mag u in de eerste plaats ook even halt op de plaats houden en uzelf ook de vraag afstellen, ben ik nu degene die een ander schuld heeft berokkend? Of heeft de ander bij mij schuld berokkend? Als het gaat om dat laatste, dat door een ander bij u in uw leven schuld is aangericht, op wat voor wijze dan ook, dat laatste vanmiddag maar heel even nog in het midden liggen, dan is dit een plicht, dan is dit gedeelte, dit schriftgedeelte, een appel op uw en mijn hart, om als die ander dan op de stoep staat en als die ander dan berouw toont en als die ander ook met de vraag, wil je het me vergeven, komt, de Heere van u en mij verwacht dat wij het die ander ook willen vergeven. Ik kom straks terug op de vraag hoe dat moet. En eigenlijk, gemeente, lijkt mij dat ook een hele eerlijke zaak. Wie de bereidwilligheid van Christus heeft gezien, ook in zijn eigen hart en leef, waarmee hij uw zonde wil vergeven, zijn of haar hart is ook verbroken door die gewilligheid. En verlangt ernaar om in het dagelijks leven tegenover zijn of haar naast ook het beeld van Christus op dit terrein te vertonen. Maar hoe zit het dan met iemand die zelf misdadiger is, om dat woord maar te gebruiken, dat nieuwtestamentische woord, die zelf de dader is, die bij een ander in de schuld staat, want dat betekent dat woord schuldenaar, die schuld bij u heeft. En die tegelijkertijd ook zegt dat hij juist er naar uitziet om van uw vergeving te ontvangen. En die in bepaalde gesprekken zover ook gaat dat hij zegt dat God zijn zonde heeft vergeven. En u wacht op het moment dat u zijn of haar zonde vergeeft. Ik zeg het vaak tegen mijn catechisant, en als dit onderwerp aan de orde komt, jongen, lui, blijf dan alsjeblieft ook heel nuchter. Als iemand tegen jou zegt, God heeft mijn zonde vergeven, en nu moet jij mijn zonde vergeven, dan is dat misbruik. Manipulatie. Ook al gaat die persoon aan het avondmaal. Staat hij in het ambt? Of is hij predikant? Wat voor woord heeft het evangelie dan voor daders? Voor mensen die schuld bij een ander hebben berokkend. Wil ik even met u een bladzijde terug, gemeente, naar Matteüs 5. Dan zitten we nog steeds trouwens in de bergreden. En dat treft mij dan ook dat de Heere Jezus heel bewust die volgorde inhoudt. Eerst aandacht voor de dader en pas daarna in Matteüs 6 voor de andere kant, de tegenpartij of degene die juist ook die schuld heeft geleden. De Heere Jezus zegt dan het volgende en ik lees met u even deze vers. Vers 21. En verder van Matteüs 5. De zaligmaker zegt daar het volgende. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is. Dat betekent het Oude Testament. Gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u. En met die woorden parkeert de Heer Jezus niet het Oude Testament. Of zet dat aan de zijkant en voegt daar iets nieuws voor in de plaats. Nee, hij spitst het toe. Heel concreet, met het gezag en met het volmacht wat de zaligmaker heeft gekregen van zijn vader, spitst hij, scherpt hij het als het ware aan. En hij zegt dan, doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Wie tot zijn broeder zegt rakka, een lelijk woord, die zal strafbaar zijn door de grote dwaraat. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. En dan gaat het verder. Dan roept de Heer Jezus het beeld op van de tempel. En hij zegt dan het volgende. Stel je voor, zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren. En je staat op het tempelplein. Je brengt daar een offer om de vergeving van de zonde te ontvangen. Of om dat ook te belijden ten overstaan van de priester en de mensen die om je heen staan. En je wordt ter plekke gedachtig. Het komt binnen, je wordt eraan herinnerd. Zou dat toevallig zijn, gemeente? Mag ik maar heel eenvoudig zo zeggen? Waarom komt het niet in gedachten bij de groenteboer? Bij de bakker? Of op een verjaardag? Maar uitgerekend bij het altaar? De schaduw van het kruis. In de kerk. Rondom een avondmaal zondag. Zou dat toevallig zijn? Heeft dat niet daar ook mee te maken dat de Heere op alle mogelijke momenten, maar zeker op dit soort plaatsen, uw geweten altijd mee heeft? En dat het dan ook niet zomaar vrijblijvend is als je die stem gehoord hebt onder een preek, tijdens een avondmaalsbediening, voor het lezen van het woord, en je legt die stem het zwijgen op. Je doet net alsof je niets gehoord hebt. Je gaat toch aan het avondmaal. Of je komt er niet op terug. Moet je durven. Maar een mens durft wel eens wat. Zondigen is nooit goedkoop en nooit vrijblijvend, maar zeker niet in de schaduw van het kruis. Onder het oog van een lijdende en stervende borg. En al daar gedachtig wordt, zegt de Heer Jezus, dat, ik lees even verder, dat uw broeder iets tegen u heeft. Laat daar uw gave voor het altaar. Ga heen. En verzoen u eerst met uw broeder. Kom dan, offer uw gave. Een woord voor een dader. Voor iemand die in de schuld staat bij een ander. wat de Heer Jezus bedoelt. Laat dat offer liggen. Waarom? Dat offer heeft op dit moment geen betekenis. Geen zeggingskracht. Geen betekenis voor God. Het krijgt pas betekenis als je eerst die ander in de ogen hebt gekeken. Daar je schuld hebt beleden. Vergeving hebt gevraagd. En die ander het ook heeft gegeven. En dan pas terug naar het kruis. Niet om aan de Heer te vertellen, mag ik het maar gewoon heel eenvoudig houden vanmiddag ook voor onze jonge mens. Niet om aan de Heer te vertellen dat het bij die ander goed is, dus nu is het ook goed bij God. Nee, om opnieuw voor God op de knieën te gaan. En misschien eerst maar te gaan belijden. Dat je ondoordacht, en misschien ook wel met opzet, die ander voorbij bent gelopen. Direct naar God ging, in de hoop dat God het niet zou zien. En het niet zal weten. En dan om vergeving te gaan vragen. Maar wel aan God. Genade is niet goedkoop. Genade is duur gekocht. En ook heel kwetsbaar. Ik maak even een pas op de plaats, gemeente. Dit zijn de twee verplichtingen. Verplichtingen voor iemand die schuld heeft geleden door een ander. Om open te staan voor vergeving. Als die ander komt met die vraag, we zullen zo meteen wel zien hoe de Heere dat zich voor ogen stelt. En de andere kant is hoe de Heere in het evangelie ook aanwijst, maar dan met het oog op de schuldige, de dader, hoe God omgaat met vergeving. Ik wil twee lijnen trekken, gemeente, voordat we de volgende stap gaan maken. Aan het begin van de preek zeiden we tegen elkaar, dit stuk staat in het kader van het gebed. En dan zit u vanmiddag te luisteren, en wat mag u dan de Heer ook dankbaar zijn, vanuit een stuk onbevangenheid, omdat u niet weet wat het is om beschadigd te zijn door een ander, of omdat u niet weet dat u schuld heeft bij een ander, en u dat ook in alle oprechtheid kan zeggen, dat u tegenover uw naaste geen schuld heeft. Laten we dan wel deze woorden vanmiddag meenemen de binnenkamer in. En God bidden om fijngevoeligheid, om wijsheid, maar ook om teerheid, teer, Godvrezend leven. Het tweede wat ik vanmiddag wil zeggen, de tweede lijn, dat is zowel richting de slachtoffer als ook richting de schuldige. Buig je knieën. De slachtoffer met het gebed. Of God u of jou wil bewaren voor haat, bitterheid en onverzoenlijkheid. En de dader met het gebed. Of God u de vrijmoedigheid wil geven om de stap naar die ander te zetten. En voor hem of haar door de knieën te gaan. Hoe moet dat nu? Vergeef. Je naaste vergeef. De gemeente, laten we maar teruggaan naar het evangelie zelf, waarin de Heer Jezus dat ook uitlegt. En ik kijk met u even naar het Lucas-evangelie. We zullen daar ook wel even bij stilstaan. Lucas 17. Lucas 17. Het viel me trouwens in de voorbereiding op dat de zaligmaker juist degene is geweest die zo vaak aandacht heeft gevraagd voor dit thema, ook in zijn prediking en in de omgang met mensen, meer dan in het oude, dat komt zo meteen ook wel even te sprake te loopt, meer dan in het Oude Testament of in de brieven van het Nieuwe Testament. Ik zeg het maar gewoon even vragenderwijs, gemeente, maar heeft dat er ook niet mee te maken dat hij juist met dat thema in aanraking is gekomen toen hij onder ons was? Toen hij met eigen ogen zag hoeveel pijn er op dit terrein ligt. Maar ook toen hij oog in oog stond met daders. We hebben net in het Matthäus-evangelie wat zitten bladeren. Matthäus is Levi, die tollenaar. Die man die ook zoveel schuld had. Niet alleen tegenover God, maar ook tegenover zijn naast. Hij was een collega van die andere tollenaar, toch? Zacchaeus. Toen hij door de Heer Jezus uit de boom werd gehaald, niet eerst de prachtige bekeringsgeschiedenis ging vertellen op de markt, maar een aantal huizen afging. Om mensen schuld, ook heel concreet schuld, te vergoeden. Tot het viervoudige toe. Ik denk even aan die ene man, het is niet zo ver hier vandaan gebeurd, een aantal jaren geleden, die door de Heer daadkrachtig in zijn hart werd gegrepen onder de prediking. Weet u wat hij ging doen? Hij ging niet naar zijn dominee om te vertellen hoe God hem bekeerd had. Hij ging naar de Rabobank. De Rabobank. Een groot bedrag opnemen. Om eerst een aantal schulden te vereffenen. Die nog open stonden. Dat te maken met creatief boekhouden. Zwart werk. Geld lenen en nooit teruggeven. Zo bekeert God mensen. In het Lucas-evangelie gaat de Heer Jezus heel concreet in op die vraag, hoe worden de zonden vergeven? En ik lees met u de eerste vier vers. Laat het maar even lezen, gemeente. Van Lucas 17, vers 1 tot en met 4. Lucas 17, vers 1 tot en met 4. En dan zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleine zou ergeren. Dan gaat het verder. Helaas wordt het hier onderbroken, maar het is een eenheid, vers 1 tot en met 4. De zaligmaker zegt, dan wacht u zelf. Dus eerst houdt de Heer Jezus zijn discipelen een waarschuwing voor. Zeg dat nog een keer met klem, wacht u zelf, hoed u daarvoor, waarvoor indien uw broeder tegen u zondigt. Ja, dus het woord wordt hier gericht tot een slachtoffer. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. Indien het hem leed is, zo vergeef het hem. Indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt en zevenmaal daags tot u wederkeert zeggend het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. Wel, voordat ik met u even kijk naar deze volgorde die de zaligmaker aanhoudt, als het gaat om de vraag hoe vergeven we dan onze naasten, twee kanttekeningen maken. Bij het woord u, vers 3, en uw broeder. De Heer Jezus veronderstelt die twee volwassen mens. Maar hoe zit dat nou met een volwassene die een kind heeft beschadigd? Ik stel die vraag maar gewoon aan de orde, gemeente. Ook vanuit de praktijk van de achterliggende jaren. Dan wil het wel eens gebeuren dat een kind of een puber door zijn ouders, door een leerkracht, door een ambtsdrager, gedwongen wordt om het te vergeven. Je moet het hem vergeven. Ik vind daarvoor geen grond in de schrift. Zwijgt Gods woord op dit terrein? Nee. Ik denk even aan een moment in het Oude Testament waar de Heere heel nadrukkelijk ingaat op grensoverschrijdend gedrag. Exodus 22, vers 16 en 17. Ik zal het u kort vertellen. Dan wordt de situatie geschilderd dat een jong meisje door het veld gaat. Een volwassene komt haar tegen en hij gaat haar ver over de grens. En wat opmerkelijk is in dat gedeelte, Exodus 22 vanaf vers 16 tot en met 17, is dat de Heere dan direct het woord richt niet tot dat meisje, maar tot haar vader. En je mag ook lezen, als er geen vader is, haar moeder. Of in ieder geval degene die voor dat kind verantwoordelijk is. En dan zegt de Heere Jezus niet, of dan zegt de Heere daar niet in het Oude Testament tegen die vader of tegen die moeder, als die man al berouw heeft getoond, dan zul je aan je kind moeten vragen, wil je het die man ook vergeven? Dan valt het woord vergeving niet eens. Wat daar wel valt is het woord recht. Het is dan de plicht en de zorg van een vader om de dader voor het gerecht te brengen. En daar zijn schuld neer te leggen. Wat is er op dit terrein veel misgegaan, ook in de kerk trouwens. Wat wordt er veel met de mantel der liefde bedekt? Ook als het gaat om kinderlevens. Levens van pubers en van minderjarigen. Het is de plicht van een ouder en van een gezagsdrager en van een gezagsinstantie, van een school en van een kerk, om dat aanhangig te maken op de plaats waar het hoort. Als er misdrijf is bij justitie. En nooit, maar dan ook nooit, mag de vraag om vergeving dat blokkeren. Waarom doet de Heere dat zo in het woord? Om de hele eenvoudige reden dat God weet dat een kind de consequenties van wat er gebeurd is, ook in zijn of haar kinderleven, op dat moment nog niet kan overzien. En dus om te voorkomen dat een kind op volwassen leeftijd gekomen, nadenkend over wat gebeurd is in de kinderjaren, niet meer met de dader in gesprek kan gaan, omdat de dader dan kan zeggen, ja, maar je hebt het me toch vergeven. God neemt het op voor het kind, gemeente. Die moet zich veilig voelen. Ook als het gaat bij de Heer. Wat is er op dit terrein ook veel misgegaan als het gaat om de verhouding, stipt dat maar heel even aan, verhouding kind tegenover de Heer. Wat zijn er wat een kinderen die een verwrongen beeld hebben gekregen van de Heer en van de vergeving van de zonde. Omdat door de omgeving een last bij een kind werd gelegd, dat een kind op dat leeftijd niet kan en mag dragen. De tweede opmerking die we ook maken bij dat woord broeder, voordat we nog even kijken naar de volgorde, indien uw broeder tegen u zondigt, en dat is misschien ook iets vanuit de praktijk van de achterliggende jaren, dan gaat het volgens verder, zo bestraf hem. Nu gaan we met die broeder in gesprek, we zullen ook meteen wel zien wat voor karakter dat gesprek zal hebben, zo bestraf hem. Maar wat is het lastig om in gesprek te gaan met psychische mensen die met psychisch onvermogenheid vertonen op dit gesprek, op dit terrein. Die niet in staat zijn om het gesprek aan te gaan. Of niet de gaven hebben van zelfreflectie, waardoor ze kunnen overzien wat ze hebben aangericht in het leven van een ander. Wat kun je dan worstelen met wat die ander je heeft aangericht in je leven? Terwijl je misschien daarvoor niet verantwoordelijk kunt houden. Omdat hij dat niet bij zijn volle verstand heeft gedaan. Tegen u die dit raakt. En ik kan het vanmiddag in mijn onbevangenheid zeggen, gemeente, omdat ik niet weet wie dit raakt. Zou ik nogmaals willen zeggen, kijk eens naar de plaats waar de zaligmaker dit aan de orde stelt. En de catechismus in navolging van de zaligmaker, dat is in het gebed. Wat heeft u dat des te meer nodig? Het gebed ook op dit terrein. Om aan de ene kant de schuld te laten liggen waar die hoort te liggen, bij de dader. Aan de andere kant de rust in te mogen vinden. En ik zeg dat in één zin, gemeente. Maar ik weet van dichtbij dat dat soms een mensenleven kost. Om de rust erbij te vinden dat God het weet. En dat Hij uiteindelijk het oordeel zal vellen. Ook al lukt het me niet door het onvermogen aan de andere kant om met die persoon hierover in gesprek te gaan. Uw broeder, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Is dat dan mijn broer in de familie? Dat zou kunnen. Mijn neef, dat wordt er natuurlijk ook mee bedoeld. Maar met uw broeder in het Nieuwe Testament moet u maar denken aan de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Daar geeft de Heer Jezus antwoord heel concreet op de vraag, wie is uw broeder? Dat is uw naast. Als hij, ik lees het nog even met u mee, gemeente, als hij tegen u gezondigd heeft, zo bestraf hem. Let u er even op, vaak wordt die stap overgeslagen en wordt regelmatig bij de slachtoffer de vraag neergelegd dat je het moet vergeven. De dader is er al aan toe, zo wordt al vaak gezegd, of die betoont dan al tekenen van rouw en vergeving. En dan wordt vervolgens de volle hypotheek gelegd aan de andere kant. Nu is het slachtoffer aan de beurt om dus ook in te gaan op die vraag om de zonde te willen vergeven. Maar ik wil er even twee passen tussen leggen, gemeente. Wanneer de Heer Jezus dat zo in één zin zegt, dan verwacht hij niet dat dit in een achternamiddag wordt opgelost. Daarvoor kan het soms veel te ingrijpend zijn geweest wat er heeft plaatsgevonden. Ik denk om maar even een Bijbels voorbeeld te noemen aan die geschiedenis van koning David. Die ook het nodige heeft uitgehaald en op zijn manier dan een straatje heeft schoongeveegd. Hij denkt dat alles weer op orde is, is gehuld met Batsheba. En er gaat dan een tijd overeen, maar op enig moment krijgt David bezoek. En dan wordt dan die eenvoudige gelijkenis verteld. En als David dan zelf die toepassing maakt, wie is die man? Dan zegt Nathan, jij bent die man. Hij bestraft hem. Dat wil zeggen, hij spreekt hem aan op zijn verantwoordelijkheid en houdt hem verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan. Waarom hier Nathan? Omdat Uria gestorven is. Dat is genade van God, gemeente. Dat Nathan door de Heere wordt gezonden om de zegsman te zijn van de overleden Uria. En namens de echtgenoot van Batsheba op te komen voor het recht dat David heeft geschonden. Dat recht heeft een slachtoffer ook. Om op te komen. Voor het recht. Het onrecht concreet te benoemen. Voordat er gesproken wordt over vergeving. Je mag van de andere kant verwachten, gemeente, dat iemand dan ook het geduld heeft voor het slachtoffer. En wacht tot het moment dat hij of zij daartoe in staat is. Om zo'n gesprek ook aan te gaan, waarin concreet wordt benoemd wat er is gebeurd. Je mag van een dader ook verwachten dat hij zo'n confrontatie niet ontloopt. Als hij oprecht erop uit is, of zij er oprecht op uit is. Om het recht te krijgen. tussen die naast en vervolgens tussen hem of haar en God. Want het is het gevolg van zijn gedrag. Het is de schade die hij of zij heeft aangericht, waardoor die ander misschien zo beschadigd is dat dit gesprek misschien op dit moment niet aangegaan kan worden. Zo bestraffen. Wat is een zegen, gemeente, als zo'n moment ook kan aanbreken, of niet? De Heer Jezus zegt dat ook in het kader, het gaat even verder, ik lees het nog even met u. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En dan staat er niet meteen achteraan en vergeef het hem vervolgens. Maar dan wordt de vergeving van de zonde onder een voorwaarde gesteld. Ik lees het maar even met u, er staat, indien het hem leed is, zo vergeef het hem. Ik wil even een moment noemen, gemeente, waarin het dus wel wordt aangezegd, maar waarin er geen sprake is van leed. En ik denk aan een moment in het leven van de zaligmaker zelf. Hij wordt voor het gericht gesleept, voor het Sanhedrin. De hele nacht zijn ze bezig op zoek naar getuigenis en bewijzen om uiteindelijk het voor elkaar te kunnen krijgen. En in de weg van gekronkel, van liegen en bedriegen, lukt het hun uiteindelijk om op een gekunstelde manier een vonnis te kunnen vellen. Maar aan het einde van die nacht, als de zaligmaker dan uiteindelijk het stilzwijgen doorbreekt, dan zegt hij, alle tijd was ik hier in de tempel en ik deed niets anders dan goed. Ik ben onschuldig. En dat weten ze, dat hij onschuldig is. Dat zegt de Heer Jezus niet op de markt, ik ben onschuldig. Dat zegt hij voor de rechtbank, ik ben onschuldig, tegenover zijn rechters, die hem schuldig houden. En als Caiaphas dan op een beslissend moment opstaat, dan is het Jezus die het hem opnieuw aanzegt. Zie, gij zult de Zoon des mensen zien komen, zittende aan de rechterhand van zijn Vader in heerlijkheid. Hij wordt opnieuw bestraft, Caiaphas en het Sanhedrin. Maar ze worden boos, scheuren hun kleren, sleuren Jezus weg en kruisigen hem. Het is dus niet vanzelfsprekend dat wanneer zo'n moment plaatsvindt, zo bestraf hem, dat dat dus per definitie uitmondt in vergeving. Waarom niet? Omdat in dat gesprek de volle verantwoordelijkheid wordt gelegd daar waar die hoort, bij de dader. En de dader dan voor de keus staat. Buig ik of handhaaf ik mezelf ten koste van die ander. Zometeen maken we de volgende stap, gemeente. Ik trek weer even twee lijnen. Eerst maar weer opnieuw deze lijn. Vindt u het niet vertroostend? En u voelt het, denk ik, met mij aan, hoe moeilijk dit onderwerp is en hoeveel gebrokenheid er op dit terrein is en hoeveel pijn er wordt geleden, ook in ons midden. Maar vindt u het vanmiddag niet vertroostend dat dat aan de orde komt in het kader van het gebed? En dat we juist op dit terrein meer dan ergens anders misschien wel het gebed zo hard nodig hebben. Slachtoffer om te bidden om kracht om zo'n gesprek aan te kunnen gaan. Waar de dader het wordt aangezegd. De dader het gebed om te erkennen wat hij heeft gedaan. Zonder boos te worden. Want dat lees ik toch, gemeente, in vers 3, laten we maar even lezen. Daar staat, indien het hem leed is. Indien het hem leed is. Let u erop dat de zaligmaker dit zegt. Dat Jezus dit benadrukt, indien het hem leed is. Wat is leed? Nou ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat betekent dat iemand misschien in tranen uitbarst en dat hij dan vervolgens ook een hele schuldbelijdenis aflegt. Nou, laten we met die vraag, wat is leed, maar gewoon teruggaan naar de schriftgemeente. Het is de zaligmaker zelf die heel concreet die vraag beantwoordt in een van zijn gelijkenissen. Ik heb dat net al een keer aangestipt, die gelijkenis, de gelijkenis van de verloren zoon. Op enig moment wordt een jongen het hem leed wat hij heeft gedaan. Hij komt tot zichzelf. Hij staat op. Hij breekt met zijn leven. Gaat terug naar zijn vader. En als die jongen zich onderweg dan voorneemt, zometeen moet ik mijn vader in de ogen kijken, dan zal ik het hem volgende gaan zeggen. Dan wil ik natuurlijk aan mijn vader voorhouden dat ik het nu oprecht meen. En mijn vader vraag, of eigenlijk misschien wel ergens eisen, want hij is en blijft toch mijn vader. Wil je het me vergeven? Nee, leed is wat de jongen zegt. Ik ben het niet waard. Dat is leed. Wat niet waard dat die ander aan mij vraagt, zullen we het goed maken? Daarop mag je iemand ook beproeven. Op die houding. En nogmaals, gemeente, dat doe je niet in een gesprek met een kopje thee. Dan mag je ook heel concreet vragen naar iemands levensstijl. De keuzes die hij maakt. Ook om te kijken of iemand zelf inzicht heeft gekregen. En overziet wat in zijn leven heeft aangericht. Dat iemand soms ook ter bescherming van zichzelf. Uit zichzelf kiest om het beroep waarin het mis is gegaan niet meer uit te willen oefenen. Omdat hij weet wie hij is, waar zijn zwakte ligt, waar hij misschien dagelijks nog mee worstelt. Valt dat één op één samen, woord en leven? Dat is toch bekering? Dat is geen vroom verhaal, bekering. Dat zijn daden. Ook heel concreet in het dagelijks leven. De plaats waar God je gezet heeft in de samenleving. Als een gevolg van jouw zondig gedrag. Maar dat toon je ook de bereidheid om de gevolgen van je zonde niet te leggen bij een ander, maar te dragen voor de rest van je leven als kruis. En daaronder de Heer en zijn werk en zijn geest nodig te hebben. Hoe moeten we het vergeven? Nou, zonder God lukt het niet, gemeente. En dat bedoel ik niet als een vergummer dat ik dat zeg, als een dooddoener. Maar wel om duidelijk te maken wat de ernst is van de vergeving van de zonde. En zonder het werk van de Heilige Geest komen we er ook niet. Juist op dit terrein hebben we denk ik meer dan ooit het werk van de Heilige Geest nodig. Maar laten we ook bidden om geestelijke nuchterheid. Laatste vanmiddag. Wat als ik het hem wel of haar wel aanzeg? En die ander wil het niet vergeven. Die wil het niet vergeven. Want mijn vertroostgemeente in het troostboek zijn die slotwoorden van vraag en antwoord 51. Ik wil even met u daarnaar kijken. Er staat aan het slot van zondag 51, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Deze woorden zijn dus geschreven vanuit het perspectief, vanuit het gezichtspunt van het slachtoffer. En eigenlijk hoeft dat ons denk ik niet meer te verrassen. Dat als het gaat om deze woorden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden naderen, het troostboek van Heidelberg geen woord van troost heeft voor een dader. Waarom niet? Omdat hij nog een openstaande schuld heeft. En dus de binnenkamer niet kent. Niet de verborgen omgang met God. Al bidt hij bij wijze van spreken de steen uit de muur. Maar dat deden de Farizeeën ook. Het troostboek zondag 51 gaat dus vanavond of vanmiddag naast een slachtoffer zitten. Dan hoor ik toch die pastorale toon in één keer doorklinken, gemeente. Al zijn deze twee mensen nog heel jong geweest, je merkt aan alles dat ze al het nodig hebben meegemaakt. Er staat in het slot dat ons ganse voornemen, onze bereidheid, onze gewilligheid, dat we niets liever willen, onze naaste van harte te vergeven. Het kan zijn dat er vanmiddag in ons midden iemand is die ernstige schade heeft geleden door een ander. En nog niet toe is aan de vraag, zou je het hem ook willen vergeven? Nou, kijk dan eens naar zondag 51. Hier wordt onderwijs gegeven voor het gebed in de binnenkamer. En dat zeg ik niet om u te ontslaan van de verplichting om het te willen vergeven. Maar dat zeg ik wel om vanmiddag in uw leven het verlangen wakker te roepen. Ik hoop dat u dat van vandaag ook meeneemt in de stilte van het gebedsvertrek. Allereerst om de Heere te bidden om liefde, zelfverloochenende liefde, met het oog op die naast. Maar wat als die naaste nou niet wil vergeven? Er tekenen zich in de schriftgemeente twee lijnen uit en ik wil dat aan de hand van twee voorbeelden uitwerken. Ik denk in de eerste plaats aan die ene lijn, en dat is in het leven van de zaligmaker. Ook hij kreeg te maken met mensen die het hem niet wilden vergeven. Integendeel, die gingen over hun geweten heen. En ondanks dat ze wisten dat hij onschuldig was, gaven ze de opdracht om hem te kruisen. En wanneer de zaligmaker daar hangt in zijn wonden, dan is hij degene die zegt. Nee, hij zegt niks. Hij zegt niet, ik vergeef het je. Hij zegt ook niet, ik wil het je vergeven. Die macht had hij. Was dat niet een van de redenen waarom de Heer Jezus uiteindelijk gekruisigd werd en waar de Farizeeën en schriftgeleerden steeds over struikelden, dat hij zomaar opeens op straat, wanneer iemand voor hem kwam met dat in zijn ogen, alleen maar in het ogen, het gebed om genade, dat hij dan in het openbaar zei, uw zonden zijn u vergeven. Die bevoegdheid heeft hij, maar hij gebruikt op dat moment niet die bevoegdheid. Hij bidt, Vader, vergeef het hun en laat het zo los. Legt het in de handen waar het hoort. En dat is in de handen van God, gemeente. Is dat ook niet een van de vertroostende kanten van het gebed? Dat als we stuiten op een muur van onwil en onverzettelijkheid, we mogen bidden, ook voor die ander die door zijn of haar onverzoenlijkheid niet bidt. Je mag voor hem of haar bidden. En daarin overwin je het kwade door het goede. Tweede lijn die zich aftekent in het Nieuwe Testament met name, maar u kent me lang genoeg om dus ook te kunnen horen, dat wordt dat natuurlijk in het Oude Testament, is dat het Nieuwe Testament volop bidt ook om wraak. Tot in de hemel toe. U zegt tot in de hemel toe, ook op dit moment. Klinkt in de hemel, voor Gods troon. het gebed om raak. Laten we maar even naar kijken, jongelui, Openbaring 6. Openbaring 6. Johannes kijkt dan in de hemel, in Openbaring 5 gaat de deur voor het eerst open en hij ziet dan als eerst een lam, staande als geslacht voor Gods troon. Aan het lam wordt dan de boekrol gegeven. Die wordt opengemaakt, de zegels worden verbroken, maar dan is Johannes in de hemel nog niet uitgekeken. En als dan die zegels worden verbreken in Openbaring 6, dan lees ik even met u vanaf vers 9. Daar staat het vijfde zegel, het lam opent het vijfde zegel. En ik zag dan onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. Dat is ook een gebed. Een gebed om raak. Een gebed dat op dit moment gebeden wordt in de hemel. In het bijzonder door de martelaren. Door christenen die omgekomen zijn tijdens de vervolgingen. Die op dit moment ook in verschillende landen sterven. Vanwege vervolging. En de hemel laat zien dat hun gebed daar door gaat. En dat dat een gebed is om de wederkomst van het lam. Die zich zal wreken. Wat is nou het vertroostende van dit gebed? Het vertroostende is, denk ik, als ik het goed heb gehoord, gemeente, in het evangelie, dit. Dat God niets vergeet. Niets wegpoetst. Niets bedekt. Niets in het duister laat. En niets in het kuil legt en zand erover. Maar dat God eerlijk is. Dat is vertroostend. Ik denk nu even aan een aantal situaties buiten deze gemeente. Als je bijvoorbeeld staat op de begraafplaats. Waar iemand begraven wordt die je leven heeft verruineerd. Waar het niet meer mogelijk is om het gesprek aan te gaan. Waar iemand in zijn of haar leven bewezen heeft dat hij niet wil vergeven of verzoenen. Maar waar het gebed de bescherming biedt om het laatste oordeel te leggen in de handen van een God die eerlijk is. Hij zal oordelen. Nee, ik zeg niet dat je dat op één dag leert. Maar ik zeg vanmiddag wel, luisterend naar het evangelie. Het woord biedt de ruimte en de geborgenheid. Om al biddend daaronder ook weg te schuilen. En je bescherming te zoeken. Bij een rechtvaardig God. Die eerlijk is. Ook naar de dader. Als ook naar u. Gemeente, we gaan naar huis. Hoe ga je nou? Als je nou vanmiddag geluisterd hebt voor een ander, dan is dit voor jou een verloren dienst. Dan ken je jezelf nog niet. Al staat het misschien heel ver bij je vandaan. Schuld ten opzichte van mijn naast. Neem dan in ieder geval vanmiddag twee dingen mee. Allereerst het gebed of God je wil bewaren. Voor wie je bent. In de tweede plaats, bid ook eens voor de mensen die je niet kent. Maar ze zijn er onder ons. En ze luisteren met ons mee. Die beschadigd zijn geraakt. En bij wie het aan deze kant van het graf nooit meer goed kan komen. Ongetwijfeld zit er vanmiddag onder ons zowel slachtoffers als daders. Nou hoop ik dat u vanmiddag niet meteen naar die ander gaat. Maar dat je eerst terug gaat naar de binnenkamer. Je knieën buigt. Om wijsheid vraagt. En misschien ook wel iemand inroept om het gesprek met die ander in te gaan. Maar laat het niet liggen. En laat het ook niet zo zijn, gemeente, dat je met een openstaande schuld tegenover je naast wel aan het avondmaal zit. Denk dan even aan het begin van de preek. Ga terug. Laat het offer waar het ligt. Ga terug. Eerst daar goed maken. Voordat je beleidt in het midden van de gemeente. Dat het tussen jou en God ook goed is. Amen.